Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel, waar we dus het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe beter leren kennen. We hadden al gezien hoe groot het apostolaatswerk was dat pater Maximiliaan Kolbe gesticht heeft in Polen. We denken daarbij aan de Ridderschap der Onbevlekte, de oprichting van het tijdschrift De Ridder, dat uiteindelijk uitgroeide tot een drukkerij die maar liefst 7 verschillende tijdschriften publiceerde, waaronder ook een krant. En langzamerhand ervaart de heilige pater Maximiliaan Kolbe in zijn gehoorzaamheid aan de onbevlekte de oproep in zijn hart om verder te gaan, om de missiegebieden op te zoeken, meer bepaald het Verre Oosten, en om zich degelijk te kunnen voorbereiden en nog eens aan de heilige maagd Maria te kunnen vragen of dit werkelijk de weg is die zij wil dat hij volgt, gaat hij op een bedevaartstocht. Zo is hij onder meer al in Lourdes geweest, dat hebben we een vorige keer gezien, en vandaag zien we een weergave van zijn bedevaart naar Lisieux en andere plaatsen. Even nauwkeurig is ook de beschrijving van zijn bezoek aan Lisieux, met aan het einde, altijd met de gedachte aan de missie in het Verre Oosten, dezelfde overweging als in Lourdes. Aanhoudende regen, maar daarna, op het ogenblik van het vertrek, zon. Het is duidelijk dat het begin moeilijk zal zijn, de vruchten troostvol. Tegen het einde van februari 1930 is pater Maximiliaan weer in Rome met 4 broeders, die voor de nieuwe stad der onbevlekte zijn uitverkoren. Gesterkt door een bijzondere zegen van paus Pius XI en van de opvolger van Sint Franciscus, ging hij in de eerste week van maart in Marseille aan boord van de Angers, die naar het Verre Oosten voer. Een bepaalde haven had hij niet op het oog, maar hij was vastberaden daar de tenten op te slaan waar de onbevlekte maagd hem duidelijk de plaats zou aanwijzen waar haar stad moest komen. Zoals gezegd had hij bij het vertrek uit Marseille niet een bepaald land of streek tot doel, zoals iedere andere missionaris. Wel moest het een grote stad zijn, modern en met een zekere cultuur. Het kon Bombay zijn in India, of in China, Shanghai, of in Japan, Tokio. Maar de reis moest hem ook nog mogelijkheden bieden om te wikken en te wegen waar eventueel nog andere steden van Maria konden gesticht worden. En inderdaad, hij begon zijn werk al in Port Said. Hij kwam daar aan op 11 maart en bracht een bezoek aan de apostolische vicaris. Daar ontdekte hij al een mogelijkheid om een Niepokalanov te stichten. Het leek alsof het eerste zaad in goede aarde gevallen was. Een jonge Egyptenaar stelde zich enthousiast en spontaan tot zijn beschikking. De reis ging verder naar Saigon, waar de boot begin april arriveerde en er 3 dagen bleef. Hiervan maakte pater Maximiliaan gebruik om enkele geestelijken op te zoeken. De bisschop ontving hem allerhartelijkst. Het enthousiasme van pater Maximiliaan scheen zo groot te zijn dat de bisschop hem vroeg in Saigon te blijven om er een nieuwe stad der onbevlekte te stichten. Een priester drong vurig bij hem aan om hem op te nemen in de orde om de eerste ridder der onbevlekte te zijn in zijn land. Een pastoor liet hem door twee andere priesters vragen in zijn kerk de heilige mis te willen lezen. Bij zijn vertrek uit Saigon zou de hartelijke ontvangst die hij daar genoot hem doen schrijven alsof hij even thuis was geweest. In Hongkong kreeg hij de gelegenheid een missieuitgeverij te bezoeken waar men tijdschriften in 20 talen uitgaf, maar toen ging het weer verder naar Shanghai. Shanghai is voor iedere missionaris van het Verre Oosten als een droom, een stad vol geheimzinnigheden, vol levenslust en folklore van het Chinese volk. Een missionaris die er na een lange en vervelende zeereis aankomt, ziet met blijdschap de haven naderen van waaruit hij eindelijk het grenzeloze land met zijn bergen en dalen in kan trekken om zijn taak te vervullen. In de stad ziet hij duizenden gezichten van het volk waaronder hij wil werken om de blijde boodschap te verkondigen. Hij schrikt van de taal die men er spreekt en zal ervaren dat deze taal, waaraan hij wennen moet, meer dan 1000 dialecten heeft. Voor pater Maximiliaan had Shanghai een bijzondere bekoring. Je had daar de zeehaven, waarin alle schepen van iedere kust en elk eiland van de hele wereld konden binnenvaren. Het station en de haven aan de Blauwe Rivier met zeer aantrekkelijke verbindingen met heel het achterland van dat geweldig uitgestrekt gebied. Alles bij elkaar leek Shanghai hem buitengewoon geschikt om er een Oosterse Nepokalanov te stichten. Maar juist Shanghai bezorgde hem de eerste ontgoocheling. Het is algemeen bekend dat heel het Chinese land in keurig afgebakende gebieden door de heilige stoel voor de missionering was toevertrouwd aan de verschillende orden en congregaties. Als pater Maximiliaan zich moest houden aan deze verdeling en zijn werkterrein had moeten beperken tot het territorium dat aan zijn orde was toegewezen, dan moest hij naar het bergachtig gebied van Shenzi Hingangfu, waar zijn medebroeders op een terrein 9 maal zo groot als Nederland missioneerden, voordat de communisten het heft in handen namen en de katholieke missionarissen verjoegen. Het was echter een gebied zonder spoorwegen, zonder behoorlijke wegen, zonder elektriciteit, kortom, verstoken van elke verbinding met welke stad dan ook. Pater Maximiliaan zou genoeg hebben gehad aan een stuk grond van 1000 vierkante meter om daarop zijn drukkerij te plaatsen. De ridder zou het karakter van zijn missiewerk verhelderd hebben. Hij zou zich niet met de andere missionarissen bemoeien of hen in hun werk hinderen, integendeel, hij zou hun werk ondersteund en vervolmaakt hebben. De heidense wereld had dit begrepen. De rijke industrieel en apostel van de naastenliefde, Joseph Lopahong van Shanghai, had hem om te kunnen beginnen zijn huis ter beschikking gesteld en zich bereid verklaard hem het geld voor te schieten dat hij nodig had voor de aankoop van de machines en om de Chinese vertalers van de artikelen voor de ridder te betalen. Maar de apostolische vicaris van die streek hield zich letterlijk aan de bepalingen van zijn overheid en stond dus geen stichting van een Oosters Nepokalanov toe, nog in Shanghai, nog in de verre omtrek. Het enige wat hij wilde toestaan was, er mocht in Shanghai een eventuele administratieve missieprocuur komen. In deze omstandigheden nam pater Maximiliaan het besluit te vertrekken, maar niet zonder pijn. Hoogeerwaarde pater provinciaal. Wat de procuur in Shanghai betreft, heeft de apostolische vicaris als voorwaarde gesteld dat er maar 1 pater in Shanghai blijft. Het is jammer Shanghai te moeten verlaten, want deze stad ligt echt centraal. De bisschop heeft dus wel een administrateur voor een procuur toegestaan, maar geen verlof gegeven om er een drukkerij te beginnen. Heel China is verdeeld onder de verschillende orden en congregaties en iedereen moet uitsluitend in zijn eigen gebied werken. Dat houdt in dat wij naar Shenzhen zouden moeten. Maar daar kunnen wij met een drukkerij niets beginnen. Die missie is haast niet bereikbaar en heeft geen verbindingen per spoor of anderszins. We hebben veel moeilijkheden. Niet van de mensen hier, maar wel van Europese missionarissen. Maar ook hierin ligt de wil van de onbevlekte. De Chinezen zijn bereid om in het Chinees te vertalen en ook om de kosten te dragen. De heer Lo Pahong heeft heel zijn huis tot onze beschikking gesteld. Maar de aangehaalde moeilijkheden met de ridder blijven bestaan. Vandaag vertrek ik naar Japan en hoop van daaruit iets voor China te kunnen doen. Zegen mij, Pater Maximiliaan. PS. Te Shanghai zijn wij te gast geweest op de procuur van de minderbroeders observanten. Ze hebben ons broederlijk en gratis opgenomen. En zo ging Pater Maximiliaan weer aan boord met bestemming Japan, de laatste mogelijkheid. En juist hier wilde, hier verwachtte hem, de onbevlekte.
Thank you. Si può morire. Si può morire. No.
Nauwelijks ontscheept begaf het vijftal zich naar de kathedraal van Nagasaki. Hier wachtte moedertje hen op, want op het grote plein voor de kathedraal stond te midden van prachtige bloemen het blanke beeld van de onbevlekte, dat hen toelachte en met haar licht vooruitgestoken handen hen als het ware welkom heette. Voor pater Maximiliaan was dit een heerlijke verrassing, die hem een voorgevoel gaf dat hij zijn doel eindelijk bereikt had. Aan zijn broeders zei hij ontroerd: "Nu wij haar gevonden hebben, zal alles goed gaan." Het was begin mei. Zij werden hartelijk ontvangen door monseigneur Hayasaka, de bisschop van Nagasaki, een van de eerste inlandse bisschoppen die door zijn heiligheid de paus Pius XI gewijd werden in 1927. Hij was oud-student van het college van de Propaganda Fide. Na zijn bisschopswijding ging hij in november op bedevaart naar het graf van de heilige Franciscus van Assisi, waar hij de minderbroedersconventuelen leerde kennen, die hem gastvrij in hun Sacro Convento ontvingen. 'S Avonds nam hij deel aan een plechtige zitting waarop hij en de andere nieuwe bisschoppen gehuldigd werden met muziek en zang en toespraken. Over dit verblijf sprak de bisschop met pater Maximiliaan en zijn broeders. Hij waardeerde ten zeerste het bijzondere doel van onze missionaris, daarom bevlekte en was ook bereid dat doel te ondersteunen. Voor de bisschop was het alsof pater Maximiliaan door Gods voorzienigheid gezonden was. Hij had namelijk dringend een professor in de filosofie nodig voor het bisschoppelijk seminarie. Toen hij hoorde dat pater Maximiliaan doctor in de filosofie en theologie was, stelde hij hem zonder meer aan als professor. In ruil daarvoor mochten de vijf kloosterlingen op het seminarie logeren. Pater Maximiliaan nam zijn taak met vreugde aan en kreeg ook nog verlof het nieuwe tijdschrift uit te geven. Later vonden zij, niet zonder moeilijkheden, een eenvoudige houten woning in een van de voorsteden van Nagasaki. Zonder te talmen verhuisden zij daarheen en leefden er, onder de bescherming van vrouwenarmoede, in Franciscaanse blijdschap. Hoewel in beslag genomen door zijn lessen in de filosofie, vergat pater Maximiliaan het doel niet dat hem op zo'n mysterieuze wijze naar het Verre Oosten gebracht had. Hij kwam met een gewaagd en menselijkerwijze gezien dwaas voorstel. Diezelfde maand mei, toegewijd aan Maria, moest het eerste nummer van de Ridder der Onbevlekte in het Japans verschijnen. Het was werkelijk een dwaas voorstel, als men bedenkt dat de vijf ridders van de Onbevlekte pas enkele dagen in Japan waren, geen woord Japans kenden, geen drukmachine hadden en niet de minste technische kennis bezaten, omtrent de samenstelling van de Japanse lettertekens. Maar pater Maximiliaan, verlicht en geleid door de geest Gods, stond niet stil bij deze menselijke moeilijkheden, al leken die dan nog zo onoverkomelijk. Uit andere dan menselijke bronnen putte hij het geheim en de kracht van zijn overwinningen. Hij bracht in vervoering en maakte iedereen enthousiast als hij sprak over Maria. Enkele dagen na zijn aankomst kwam er zomaar een rijke katholiek van Nagasaki bij hem, die hem heel erg graag een moderne en complete Japanse drukmachine wilde schenken. Alle kosten van de aanschaf en de volledige inbedrijfstelling nam hij voor zijn rekening. als bij toverslag verrees naast hun huisje een houten keet waarin de drukkerij werd ondergebracht. Totdat ze over elektriciteit konden beschikken, werden de machines met de hand bediend. Nu ontbraken de schrijvers nog, maar ook dit bracht hem niet van streek. Voor het eerste nummer schreef hij zelf alle artikelen in het Latijn. Deze liet hij in het Japans vertalen door zijn leerlingen en zijn collega's professoren van het seminarie. Zo werd zijn dwaas voorstel uitgevoerd. Hij was nog geen maand in Japan en in mei kwam het eerste nummer van de ridder uit in het Japans. Mukenzai no Seibo no Kishi. Op 25 mei arriveerde in Yepokalanov een telegram met de volgende inhoud. Vandaag verzenden wij de ridder in het Japans. We hebben een drukkerij, leve de onbevlekte, Maximiliaan. In juni 1930, nauwelijks een maand later, moest pater Maximiliaan zich weer inschepen om naar Europa terug te keren. Deze reis was dringend nodig voor het welzijn van de nieuwe stichting in Nagasaki. De geschiedenis van het eerste nummer van de ridder in het Japans doet onwillekeurig denken aan de Fioretti. Maar die van de volgende nummers is heel wat anders, daar rekening gehouden moest worden met de kerkelijke voorschriften. De bisschop van Nagasaki was heel welwillend toen hij pater Maximiliaan ontving, maar hij zei ook onomwonden: voorlopig verlof om tot juni in Nagasaki te blijven, tot het einde namelijk van het schooljaar, zonder de belofte verlenging te zullen verlenen. De toestemming om voorgoed in zijn diocese te blijven voor het apostolaat van de ridderschap der onbevlekte werd afhankelijk gesteld van twee voorwaarden. Op de eerste plaats zou pater Maximiliaan de goedkeuring van de heilige stoel moeten hebben, door middel van de congregatie van de Propaganda Fidei. En op de tweede plaats moest de nieuwe stichting elke vorm van direct apostolaat, dat aan de geestelijkheid van het bisdom was voorbehouden, uitsluiten en zich enkel en alleen bezighouden met indirect apostolaat door de pers en sociale hulpverlening. Toen pater Maximiliaan in Europa aankwam, had hij dus twee duidelijke opdrachten te vervullen. In Rome moest hij de nieuwe generaal, pater Tavani, inlichten over hetgeen er in Japan was gedaan en wat er nog te doen viel. In Polen moest hij proberen van het provinciaal kapitel, waaraan hij moest deelnemen, los te krijgen dat de provincie de missie in Japan zou onderhouden door regelmatig missionarissen te zenden en financiële bijstand te verlenen. De onbevlekte zorgde ervoor dat ditmaal de leden van het kapitel niet alleen welwillend, maar zelfs enthousiast waren, zodat de tweede stad der onbevlekte niet de moeilijkheden te verwerken kreeg als eertijds Nepokalanov. Pater-generaal verzekerde pater Maximiliaan dat hij zich zou houden aan de beslissingen van het kapitel. Dit had plaats in juli te Krakau, en daarin kwam men eenstemmig overeen dat de Poolse provincie in Japan een missie wilde stichten met het doel de verering van de onbevlekte te verspreiden, afhankelijk van de toestemming van de Heilige Stoel en van de competente autoriteiten. Monseigneur Hayasaka werd telegrafisch op de hoogte gebracht van deze beslissing en blij dat hij pater Maximiliaan voorgoed in zijn bisdom kon verwelkomen, zond hij onmiddellijk zijn schriftelijke toestemming naar Rome, die nodig was voor de verdere afwikkeling. Op 10 oktober kwam de goedkeuring van de heilige stoel door middel van de congregatie van de Propaganda Fidei. De 15 oktober volgde de goedkeuring van de congregatie der kloosterlingen en de 23e zond pater-generaal alle nodige documenten naar het Poolse provincialaat, dat ze moest doorzenden naar Nagasaki. Op grond van deze documenten kon monseigneur Hayasaka pater Maximiliaan verlof geven definitief met zijn tweede stad der onbevlekte te beginnen.
braccio.
Onverwachts vertrok pater Maximiliaan op 12 augustus 1930 opnieuw naar Japan. De reis ging dit keer per trein over Siberië, zonder dat hij zelfs even naar Krakau ging om zijn moeder nog eens te groeten. Later schreef hij haar vanuit Nagasaki een kort briefje zoals alleen een echte apostel schrijven kan. Moeder, vergeef mij dat ik voor mijn vertrek niet even ben aangekomen. Ik zou mijn reis hebben moeten uitstellen, maar de missie is van het grootste belang. Wat was er gebeurd dat pater Maximiliaan zo plotseling vertrok, zonder het antwoord op het telegram van het kapittel aan monseigneur Hayasaka af te wachten? De broeders, die in Nagasaki waren achtergebleven, hadden hem geschreven dat de priesters, medewerkers van de ridder, zich hadden teruggetrokken toen zij vernamen dat pater Maximiliaan naar Europa was. Zij meenden dat zijn eerste ijver voorbij was en dat nu spoedig aan alles een eind zou komen. Het zou niet de eerste keer zijn dat Europese missionarissen vol apostolisch vuur hun voet op Japanse bodem gezet hadden en zich daarna hadden teruggetrokken. Soms al bij de eerste offers die gevraagd werden. Het klimaat is er niet gezond en het zich aanpassen aan de Oosterse gebruiken levert veel moeilijkheden op. Om te voorkomen dat deze vermoedens wortels schoten en negatief zouden werken op de weldoeners van de opkomende missie, en bovendien om ervoor te zorgen dat de ridder regelmatig zou verschijnen, was pater Maximiliaan plotseling per trein over Siberië naar Japan teruggekeerd. Deze reis was lang, maar zeer nuttig. Hij kreeg de gelegenheid andere gebieden te leren kennen, vooral Korea. Voor dit land maakte hij ook plannen, die later verwezenlijkt werden, vooral toen hij enkele Koreaanse aspiranten opnam in het missiecollege van de Japanse stad daarom bevlekte. Alles wordt ons verteld in een brief aan zijn broer Pater Alfons, die hij schreef toen hij in Nagasaki aankwam. Beste broer, ik heb nauwelijks tijd gehad om eens rond te kijken en een en ander te regelen. Het is trouwens zondag en daar profiteer ik van om je een paar regels te schrijven. Ik heb nogal last van de muggen en in mijn linkerhand voel ik nog de pijn van een flinke muggenbeet, maar ook dit is voor de onbevlekte. Om je tegen muggenbeten te beschermen, moet je je gezicht bedekken, maar dan kun je weer niet slapen van de warmte en het transpireren. Ach, alles voor de onbevlekte. Mochten wij toch zoveel mogelijk mensen winnen voor het hart van Maria. De onbevlekte maagd heeft ons gezond en wel in Nagasaki gebracht. We zijn 's morgens om 7:30 vertrokken uit Warschau en via Siberië, Mantsjoerije en Korea kwamen wij na 12 dagen op hetzelfde uur in Fusan aan. Toen nog 8 uur met de boot naar Shimonoseki en vandaar nog een korte reis met een ander boot naar Moji en eindelijk met de trein naar Nagasaki. Voor mij was Korea een totaal onbekend land. Het landschap is er zo mooi dat je niet moe wordt er naar te kijken. In Fusan, de laatste halte in Korea, heb ik toch verbaasd opgekeken. Wij moesten er 4 uur wachten op de boot. Ik wilde de heilige mis lezen, maar niemand was in staat ons een katholieke kerk aan te wijzen. Eerst veel later vernamen wij van een politieagent dat er in de stad 6 protestantse kerken waren en in heel Korea slechts 3 katholieke kerken. Wanneer zal de onbevlekte in dit mooie land regeren en het rijk van haar goddelijke zoon vestigen? Frater Maximiliaan. Hun verblijf met de hangmatten waarin zij sliepen en de kleine kamertjes die ingericht waren voor de redactie van de Ridder, de keuken in de openlucht, de houten keet waarin de eerste drukmachine stond, die zij bij gebrek aan elektriciteit met de hand bedienden, werd door Pater Maximiliaan het Japanse Grodno genoemd. Hiermee wilde hij te kennen geven dat alles maar voorlopig was en dat de bijenkorf der onbevlekte zo gauw mogelijk naar een Japanse stad der onbevlekte verplaatst zou moeten worden. Maar waar en wanneer? Eerst kwamen de documenten die voor de nieuwe stichting nodig waren van het Poolse provincialaat. Toen Pater Maximiliaan even later het trieste doodsbericht van zijn broer Alfons ontving, wist hij dat hij nog meer op de onbevlekte kon rekenen nu er weer een voorspreker meer bij haar troon gekomen was. Hij ging op zoek naar een geschikt terrein. Als hij over voldoende middelen had kunnen beschikken, had hij midden in de stad en wel in de omgeving van het station een stuk grond kunnen kopen. Maar de 40.000 Poolse zloty die hij van Pater Provinciaal ontvangen had en slechts een waarde van 10.000 Japanse yen vertegenwoordigden, verplichten hem uit te kijken naar grond in de naaste omgeving van de stad of in een of andere voorstad van Nagasaki. De keuze viel op de buitenwijk van Hongoshi, op de helling van de heuvel Hikosan. De plek was wonderbaar mooi. Het was het hoogste punt van de stad, van waar men een prachtig panorama had over heel Nagasaki en naar het oosten de onmetelijke zee kon bewonderen. Het was bovendien niet duur. Met meer dan 5 hectare groot kostte het stuk grond 7000 yen, zodat hij nog 3000 yen overhield voor de onkosten van de bouw van een nieuw Nipokalanov. In het begin bestond de stichting uit een houten huis, een kapel, een barak waarin de machines stonden opgesteld, die nu elektrisch gedreven werden, en een grote zaal die nu eens als bioscoop, dan weer als leslokaal gebruikt werd om catechese te geven aan allen die er belang in stelden. Maar geleidelijk aan begon het hele geval steeds meer te lijken op het Poolse Niepokalanów. Op 16 mei 1931, ze waren toen amper een jaar in Japan, had de verhuizing plaats. Zo werd de droom van Pater Maximiliaan werkelijkheid. De stichting werd in het Japans Mugenzai no Sono genoemd en was de lieveling van zijn hart, die hij later vanuit de hemel zal beschermen. In een brief van 29 april 1931 schreef hij aan het provincialaat dat het onmogelijk bleek Niepokalanów, met wat hieronder moest verstaan worden, in het Japans weer te geven. Daarom had hij deze naam gekozen, hetgeen betekent tuin der onbevlekte. U zal zich herinneren dat de tweede atoombom op Nagasaki viel. Wat daar gebeurde is niet te beschrijven. Ineens waren huizen, bomen en planten verdwenen, grote gebouwen een hoopje puin geworden, de trams stonden tot wat ijzer gesmolten, op wat eens de rails waren, de passagiers werden in een oogwenk verrast met de stoelen waarop zij zaten. Tienduizenden kwamen direct om het leven, tienduizenden stierven korte tijd later aan brandwonden vol etter en wormen, nogmaals onbeschrijfelijk. Dat Mugenzai no Sono deze ramp onbeschadigd overleefde, zal misschien te danken zijn aan de ligging op de helling van de Hikkō-san, maar nog veel meer aan de bescherming vanuit de hemel. Met Mugenzai no Sono was een nieuwe missie begonnen in Japan. Het is waar dat voor Pater Maximiliaan reeds veel pioniers met hun bloed de wereld van de reizende zon geheiligd hadden. Ook is waar dat andere missionarissen erin slaagden een bres te slaan in de 80 miljoen mensen die dat eiland bewonen, waarvan er amper 100.000 katholiek waren toen Pater Maximiliaan arriveerde. Maar het is ook waar dat veel moeilijkheden verdwenen door de activiteit van Mugenzai no Sono, waardoor het missiewerk ten zeerste bevorderd werd. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We zien hier de stichting van een nieuwe stad der onbevlekte, Mugenzai no Sono in Japan. En volgende keer leren we daar meer over en zien we hoe dat apostolaatswerk zich ontwikkeld heeft, al daar in Nagasaki. Zo, beste luisteraars, mag ik u van harte danken voor uw luisterend oor. We lazen voor het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit Liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer. Minderbroeder conventueel, en we hopen dat u er een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Dan leren wij het apostolaatswerk van de heilige pater Maximiliaan beter kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Trio fremen.
vita.